Na de preek zingen we uit de opwekking 125. En wie er op oudjaar was, weet dat we dat op oudjaar hebben gezongen. En eigenlijk is een stukje wat ik toen vertelde in de preek aanleiding om wat ik hierover preek. Dus dit is vanochtend is het een soort Psalm 125. Het ging over verlangen. Ontmoet de week van gebed, getuigen. Ontmoet gastvrijheid. Dus die drie dingen samen. En er zullen bekende dingen in voorkomen, misschien ook wel nieuwe dingen. Maar het is eigenlijk dus het verlangen van Psalm 125, het gezamenlijke verlangen. Ontmoet het getuigen van de week van gebed en ontmoet gastvrijheid. Als iemand met gastvrijheid aan de slag wil. Ik heb er wat stukjes over geschreven op mijn weblog. En Daniel de Wolf heeft die gebruikt in zijn gemeente om daar over na te denken. En via via kwam ik bij wat andere artikeltjes terecht van Tim Chester. Die gaan ook echt over eten en hoe je dat samen doet. En ik had pas Erik Moisy aan de telefoon. En die was zo enthousiast over die artikeltjes. Die is bezig om ze te vertalen. In zijn gemeente zijn ze bezig ook met avondmaal en samen eten. Nou, die gebruikt dat materiaal ook. En Peter Strating van de Havenkerk, die vindt het ook wel leuk materiaal. Heeft hij ontdekt. En Peter Strating en Wouter Puppels uit onze gemeente. En Gerrit Meester. Wij gaan met z'n vier, is dat? Wij gaan met z'n vijven naar Engeland naar een conferentie die hier ook van alles mee te maken heeft. Dus als je zegt van nou, ik ben op zoek naar materiaal. Er is in ieder geval materiaal wat anderen in andere kerken gebruiken. En op de website en volgende week in het kernpunt heb ik wat genoemd van het materiaal wat we gebruiken. Goed, Lucas 14 gaan we lezen. Het vervolg van waar we net al waren. Lucas 14 vanaf vers 15. Daar staat: toen een van de anderen die aan tafel aanlagen, wat we net hebben gelezen, wie je moet uitnodigen, dit hoorde, zei hij tegen hem: gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Jezus vervolgde: iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: kom, alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede. Hij zei tegen zijn dienaar: ga vlug de stad in en breng uit de straten en de stegen de armen en kreupel en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden: heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog eens een plaats, zei de heer tegen hem: ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Waar verlangt u naar? Wat is jouw droom voor de toekomst? Onze verlangens zijn natuurlijk wel vaak persoonlijk. Je droomt van een nieuwe baan, een betere relatie, meer rust in je leven. En zelfs al zijn onze verlangens zeg maar breder dan ons eigen leven, elke Miss World, tenminste als je een beetje serieus bent, elke Miss World verlangt natuurlijk naar wereldvrede. Het is vaak toch wel jouw verlangen, het verlangen van die Miss World. Ik verlang naar wereldvrede. Maar zouden we ook samen naar iets kunnen verlangen. Welke droom zouden volgelingen van Jezus nou samen kunnen hebben? Samen in Maassluis. Waar zouden wij nou van kunnen dromen? En hoe zouden we van die droom kunnen getuigen? En dat betekent eigenlijk, hoe zouden we die droom kunnen versterken? Nou, dat moet dan wel een droom zijn die Jezus zelf aan de kerk geeft. Een gezamenlijke droom. Jezus is op een feest, hij zit niet, hij ligt aan tafel, hij is aan het eten. En dan reageert die man, reageert op wat Jezus zegt. En hij zegt, wat een geluk als je mag eten in het koninkrijk van God. Nou, dat was nou de droom van Israël. Samen met God eten. Dat was de droom. Volgens Israël en volgens de Bijbel zou je kunnen zeggen dat de geschiedenis van de mensheid zich afspeelt tussen twee maaltijden. Een maaltijd aan het begin en een maaltijd aan het eind. Een stiekem snackje aan het begin en een groot feest, een groot feestmaal aan het eind. Een stiekem snack aan het begin, want Adam en Eva zaten stiekem van die vrucht te eten. Dat is het begin. En het eindigt weer goed met een maaltijd. Laten we Jesaja 25 lezen. Jesaja 25 vers 6. Ik lees deze tekst. We hebben deze tekst 2 weken geleden ook gelezen. Was vorige week, dat weet ik niet eens. Maar ik lees hem nogmaals, zodat die woorden bij ons naar binnen komen. Andere teksten zijn er ook, maar deze mag bekend worden. Jesaja 25, vanaf vers 6. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal, rijk aan merg en vet. Met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas, dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop, hij zou ons redden. Hij is de Heer, hij was onze hoop. Juich en wees blij, hij heeft ons gered. Als Jezus zegt tegen iemand, ik zeg jullie dat velen uit het oosten en het westen aan tafel zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van de hemel, dan heeft hij het hierover. Als Jezus vertelt over gelijkenissen, met feestmaaltijden, over bruiloften, dan heeft hij het hierover, over deze droom. En als die man zegt, wat een geluk als je mag eten in het koninkrijk van God, dan heeft hij het hierover, op deze Bijbeltekst. En Jezus zegt, iemand gaf een groot feestmaal waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Dit was de droom van Israël. Geen scheiding meer tussen ons en God. Geen scheiding meer tussen hen en God. En is dat ook niet wat wij willen? Misschien herken je deze vraag. Waarom? Als God bestaat, waarom is er dan zoveel lijden? En sommige mensen stellen die vraag omdat ze niet in God geloven en willen bewijzen dat hij niet bestaat. Maar volgens mij stellen heel veel mensen deze vraag. Als God bestaat, waarom is er dan zoveel lijden? Diep in hun hart hopen ze dat God wel bestaat. Hopen ze dat God bestaat en dat zou toch het beste zijn, dat God een einde maakt aan het lijden. En dat was de hoop van Israël. God vernietigt het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet God de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De scheiding tussen ons en God voorbij. Dat was de droom van Israël. En ze hoopten nog meer. Ze hoopten niet alleen dat de scheiding tussen God en mensen weg was. Ze hoopte ook dat de scheiding tussen de mensen onderling voorgoed verdwenen zou zijn. Into the Wild vertelt het waargebeurde verhaal van een jongen van een jaar of 20, 22 die zijn ouders achterlaat, zijn familie achterlaat en op reis gaat. Hij laat echt alles achter zich en hij geniet met volle teugen van het leven. Hij kanoot over de Colorado River. Hij komt op de mooiste plekken van Amerika, ontmoet de meest interessante mensen en uiteindelijk wil hij naar Alaska. Helemaal alleen. Into the water. De wildernis in. Helemaal alleen en helemaal gelukkig. En het laatste wat hij opschrijft is dit. Happiness is only true when it is shared. Dat betekent vertaald, geluk is pas echt als je het kunt delen. Nou, en hoe individueel we ook zijn en hoe we ook gesteld zijn op ons eigen geluk. Ik denk dat heel veel mensen diep van binnen dat wel herkennen. Dat je verbonden wil zijn met andere mensen. Dat je wil dat je elkaar kent. Nou, dat is Israëls droom. De Heer van de hemelse machten richt voor alle volken een feestmaal aan. Niet alleen met God aan tafel, maar samen aan tafel zitten, samen eten. En dat gaat nog verder dan dat je herkend wordt. Dat gaat er ook over dat volken inderdaad zich met elkaar verzoend hebben. Blanken en zwart, Turken en Koerden, Marokkanen en Nederlanders, Joden en Palestijnen. Dat was Israëls droom. Verbonden zijn met God en verbonden zijn met elkaar. Zou dat ons getuigenis dan niet kunnen zijn? In Maassluis? Hier in Maassluis? Zou dat ons gebed dan niet kunnen zijn dat wij verbonden zijn met elkaar? En verbonden zijn met God, hoe verschillend we ook zijn? Dat was ook Jezus' droom. Daarom vertelt Jezus erover. Maar niet alleen dat, Jezus doet wat meer. Hij doet 3 dingen, voegt hij aan die droom toe. Het eerste is, hij doet alsof die maaltijd van God uit Jesaja al begonnen is. En hij stelt zich op als de gastheer. Dus Jezus neemt Gods plaats en hij zegt, ik ben de gastheer. En het derde is dit, Jezus maakt die droom werkelijkheid door het te doen. Jezus eet en drinkt. Jezus nodigt mensen uit. Jezus viert feest met mensen die van zichzelf niet zouden hebben gezegd, nou hier hoor ik bij. Hier mag ik bij. Jezus nodigt mensen uit die hopen en verlangen naar Gods droom. En hij eet en hij drinkt met ze. En dat is volgens mij voor ons het meest uitdagende. Waarom zouden wij niet hetzelfde doen? Waarom zouden wij niet met echte maaltijden in het echte Maassluis laten zien dat dit onze droom is, dat dit Gods droom is? Waarom zouden we onze hoop, want het heeft alles met hoop te maken, waarom zouden we het niet laten zien? Nou, misschien denkt iemand, ja, moet dat dan met eten? Nou, inderdaad, ik weet ook niet of we straks echt aan tafel zitten. Of Jesaja 25 is een visioen. Ik weet niet of het echt zo is. Ik weet, net zoals andere mensen misschien niet echt weten, alsof het wel begon met zo'n snack. Maar als wij geloven dat dit Gods droom is, dan is het sterkste getuigenis wat wij kunnen hebben, is toch gewoon die droom uitleven. Het gewoon doen. Dat deed Jezus ook. Hij deed het gewoon. Dat is het meest uitnodigende wat we kunnen hebben. Het gewoon doen. En Jezus vertelt het in de gelijkenis als volgt. Toen het tijd was voor het feestmaal, en dat is het dus, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, alles is klaar. Gods feestmaal, dat is de droom. Nou ga ik de droom nog een keer vertellen, op een andere manier. Komt op hetzelfde neer, maar ik vertel het op een andere manier. Hoe zagen de eerste kerken eruit? De eerste kerk was in Jeruzalem. Nou, die eerste kerk bestond alleen uit Joden, maar ze kwamen wel uit alle windstreken van het Romeinse Rijk. Ze waren Joods, maar ze waren heel verschillend. En toch, het was één kerk. Het was één gezin. Het was Gods gezin. Hoe zag de gemeente in Antiochië eruit? Nou, dat waren niet alleen Joden, dat waren Joden en Grieken. Minstens 2 culturen en ze waren dramatisch verschillend. Joden en Grieken aten normaliter nooit samen. Dat deden ze niet. En toch, daar in Antiochië werd het 1 kerk. 1 gezin. Gods gezin. En in Korinthe, hoe deden ze daar dan? Nou, daar zaten rijk en arm. Er zaten mannen en vrouwen, Joden en Grieken, hoogopgeleide mensen en analfabeten. Mensen met invloed, mensen die slaven waren, mensen die niet eens Grieks kenden. Allemaal in één kerk. Het was één kerk, één gezin, Gods gezin. En waarom? Waarom was dat zo? Waarom één gezin? Waarom één kerk? En waarom niet een kerk voor de slaven en een kerk voor de Grieken? Een kerk voor de mannen, een kerk voor de vrouwen, een kerk voor jongen en een kerk voor ouderen. Waarom? Weet je, het is zo eenvoudig. En toch begrijpen zoveel mensen het niet. Wat is het grote gebod? God liefhebben boven alles en je spiegelbeeld als jezelf. Nee, dat is het niet. Het grote gebod is dat je God moet liefhebben boven alles en de ander, je naaste, de ander als jezelf. En wie is je naaste? Dat is degene die in je buurt woont. En dat kan iemand zijn die inderdaad verdraaid zo lijkt op je spiegelbeeld. En als je tweeling bent, dan heb je geluk. Maar het kan ook je vrouw zijn. Het kan je volksgenoot zijn. Maar het kan ook de vreemdeling zijn. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Nou, kijk maar om ons heen in Maassluis. Dit zijn onze naasten. En weet je wat ons probleem is? Ons probleem is natuurlijk dat we God niet lief hebben en onze naasten ook niet. We zijn gescheiden van God en van elkaar. En wat is nou het goede nieuws? Het goede nieuws is dat Jezus ons met God verzoent. En met elkaar. En ik weet niet waarom de kerk de boodschap vaak versmalt heeft. Dan wordt er gesproken over Jezus als mijn persoonlijke redder en heer. Nou weet je, dat is bijna de ontkenning, de verkrachting van het evangelie. Hoezo mijn persoonlijke redder en heer? Het is altijd Jezus onze redder. Het is altijd Jezus die ons tot zijn gezin wil maken. Dus het is echt principieel. Man en vrouw, jong en oud, hoog opgeleid en eenvoudig. Multicultureel, noem er maar wat voor etiketje bij je wilt. Ze horen in Jezus naam bij elkaar. Dit is Gods gezin. Nou komt de droom. Vorige week, misschien is het wel 2 weken geleden, kreeg ik een mooie poster. Kijk. Kleurrijk Maassluis. Dat is het platform van de gemeente Maassluis. Weet je hoeveel nationaliteiten er in Maassluis wonen? Iemand een idee? Sommige mensen weten het antwoord al natuurlijk. 32. Meer?
54.
Meer?
25.
Ah, goed. Het is natuurlijk zo, soms heb je maar één iemand nodig en heb je al 2 nationaliteiten. Maar er zijn 97 nationaliteiten in Maassluis. Volgens mij van sommigen maar heel weinig. Maar het zijn er wel, 97. En zo'n poster en zo'n initiatief is hartstikke mooi. En als je naar die poster gaat kijken, dan staat er ook op, moet ik hem weer uitrollen. Wie er allemaal meedoen aan dat kleurrijk Maassluis. En als je daarnaar gaat kijken, weet je wie er niet meedoet? Wij? De kerken? De moskeeën doen mee. Stichting United voor de Koerdische vereniging. Allerlei clubs doen mee. Maar de kerken doen niet mee. En ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Als aan de kerk de dienst van de verzoening is toevertrouwd. En verzoening is dus dat je verzoend bent met God en dat je je gaat verzoenen met mensen. Als de kerk de plaats is waar blank nog zwart, Turk nog Marokkaan, man nog vrouw, oud nog jong, Koert of Antilliaan is, hoe kan het dan dat de kerken in Maassluis hier niet bij zijn? Als de kerk de plek is waar onoverbrugbare verschillen, verscheidenheid in Jezus Christus is. Hoe kan dat dan? Moet ik een boze brief sturen naar de burgemeester? Of is het gewoon zo? We doen niet mee. De kerken spelen geen rol. Zou het onze droom als volgelingen van Jezus niet moeten zijn dat wij getuigen van een verzoend Maassluis? En het is heel hard nodig dat daar getuigd van moet worden. 97 nationaliteiten in de naam van Jezus aan één tafel samen eten en samen drinken. En vertellen wat er gaat komen. Verbonden met elkaar. En verbonden met Jezus. Zou dat niet heel veel lijken op Jesaja 25? Zou dat niet lijken op wat Jezus bedoelt? En je kan het gewoon doen. We kunnen het gewoon doen. Is het te moeilijk? Sommige van mijn collega's vinden het veel te moeilijk. Die zeggen het beste wat je kunt hebben is dat je goede contacten onderhoudt met migrantenkerken, maar echt samen. Dat is niet waar. Ik zag deze week nog een filmpje van kerk in Rotterdam. Er kwamen eerst alleen maar Schotten. Het is een Schotse immigrantenkerk. Nu komen er in die kerk 40 nationaliteiten bij elkaar. En het is niet een hele wilde kerk, het is een hele rustige, gereformeerde kerk. Het is een Schotse kerk. Nou, die zijn heel rustig. 40 nationaliteiten komen bij elkaar. De kerk richt zich op de wijk, is verbonden met de problemen van de wijk en laat zien waar het naartoe gaat. Ze doen het. Nederlanders, Schotten, Afrikanen, allemaal Gods gezin. Is het te moeilijk? Het is moeilijk. Maar Jezus zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. En wat gebeurde er 11 dagen later? Dat heeft met Pinksteren te maken. Toen kwam de Heilige Geest. Is het moeilijk? Maar geloven we nog in de Heilige Geest? Dit is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest brengt ons bij Jezus. Onder hem. Ja, dat klinkt mooi samen. Dat klinkt mooi, dat samen eten. Ik heb geen tijd. Ik heb het gewoon, ja, het is mooi, maar ik heb het gewoon druk. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede. Waarom komt er zo'n tragisch eind aan die gelijkenis? Ja, misschien denkt u, het is maar een verhaal, je neemt het wel heel erg letterlijk. Ik kan me zelfs voorstellen dat iemand geïrriteerd is. Nou, de mensen in de tijd van Jezus werden ook geïrriteerd aan zijn verhalen. Dus dat kan. Maar is het terecht? Is het terecht dat ik het zo letterlijk toepas? Ben ik niet te letterlijk? Nou, laten we de boel nog even één keer op een rijtje zetten. De droom die God aan mensen geeft, is dat Jezus mensen opnieuw aan hem verbindt en aan elkaar verbindt. En Jezus laat zien hoe dat werkt. Hij nodigt mensen uit en hij eet met ze en hij drinkt met ze. En de kerken van Jeruzalem, Antiochië en Korinthe, weet je wat die deden? Samen eten en drinken. Gewoon letterlijk, dat deden ze. En ze worstelden mee hoe dat moest. Als je het Nieuwe Testament gaat lezen, dan zul je ontdekken dat het er altijd over gaat. Hoe kunnen we samen? Hoe doen we dat? En heel vaak gaat het, hoe kunnen we samen eten? Dat waren de vragen van de kerk. Maar ze gaven niet op, want het waren mensen met hoop. Het waren mensen die geloofden. Het waren mensen die geloofden dat God eens alle dingen nieuw zou maken. Nou, waarom zouden wij nou blijven luisteren en blijven praten? Waarom zouden we ons niet in het vervolg herkennen? De Heer zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de Heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad, dat is Maasland denk ik, en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Waarom zouden we het niet gewoon doen? Onze maaltijden zo organiseren dat wij aan Maassluis laten zien dat er echt een God is, een levende God. Een God die zorgt dat mensen weer contact kunnen hebben met hem. Dat mensen met hem zijn verbonden en met elkaar. En ik zou dan zeggen, 97 nationaliteiten, al zijn het er 40 ben ik tevreden, maar dit is de droom. 97 nationaliteiten, alle leeftijden, alle rangen en standen aan één tafel. Verbonden met Jezus en verbonden met elkaar. Dat is getuigen. Amen.